Dit is SBS Dutch. Op sbs.com.au/dutch staan nog meer interessante verhalen.
SBS, a world of difference. You're with SBS Dutch on mobile, online and on radio.
Dit is SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Graag erkennen wij de traditionele eigenaren en verzorgers van het land van waar we vandaag SBS Dutch uitzenden en uiten we ons respect aan de Cammeraygal mensen van de Kurungay Nation en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook kennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander landen van waar u vandaag naar ons programma luistert. Goedemorgen, dit is SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Het is zaterdag 17 januari en ik ben Paulien Roesink. Het is zomervakantie en daarom noemen wij het ook een beetje rustig aan. De komende 2 weken kunt u genieten van eerder uitgezonden bijdragen en interviews. En ook zenden we de 2e aflevering van de podcastserie Uncle Charlie the Invisible Hero uit. Maar we beginnen deze zomeraflevering met een zomersliedje van René Schuurmans en dat heet De Zomer in Je Ogen. 10 jaar nadat een baanbrekend onderzoek aantoonde dat het geven van pindaproducten aan jonge baby's kan voorkomen dat ze levensbedreigende allergieën ontwikkelen, heeft een nieuw Amerikaans onderzoek aangetoond dat het ook echt een groot verschil maakt. Gebleken is dat zo'n 60.000 kinderen in de VS een pinda-allergie hebben kunnen voorkomen nadat in 2015 nieuwe richtlijnen werden opgesteld over wanneer een allergeen aan jongeren kan worden gegeven. Tiffany Leon is een diëtiste uit Maryland in de Verenigde Staten en moeder van 2 jongens. Toen ze klein waren, volgden ze de nieuwe richtlijnen uit 2015 om pinda's op jonge leeftijd aan hen te introduceren.
As a dietitian, practice evidence-based recommendations throughout my career. And so when someone told me, oh, this is how it's done now, these are the new guidelines, I just thought, oh, okay, well, this is what we're going to do then. So around five months, we like sat him in the chair and fed him a few of the lower risk allergenic foods. I think we did like green beans, infant cereal, you know, did a few things first. And then we're just jumped in with 2 feet.
Pinda-allergie is een van de meest voorkomende allergieën. Die wordt veroorzaakt wanneer het immuunsysteem van het lichaam ten onrechte eiwitten in pinda's als schadelijk identificeert en chemische stoffen vrijgeeft die symptomen veroorzaken als netelroos, ademhalingsproblemen en soms levensbedreigende anafylaxie. In dat geval, zoals deze ouder in augustus al aan SBS vertelde, kan het een levensbepalende situatie worden.
Allergies aren't just an inconvenience. They really do shape every aspect of families' lives.
Nadat Gideon Lack van het King's College in Londen de baanbrekende studie Learning Early About Peanut Allergy, in het kort LEAP, publiceerde, kwamen er in een aantal landen nieuwe richtlijnen om allergieën te voorkomen. Deze studie suggereerde dat eerdere blootstelling kinderen daadwerkelijk zou kunnen helpen, zo vertelt Dr. David Hill van het Children's Hospital in Philadelphia.
The LEAP study showed that if we actually introduce that allergen to children by mouth, having them eat it, before they're introduced to it via their skin, we can reduce the risk that child's going to go on to develop the food allergy itself.
Het lijkt erop dat de kinderen van Virginia voorkomen hebben een pinda-allergie te ontwikkelen. Dr. Hill heeft een nieuwe studie gepubliceerd na het analyseren van elektronische medische dossiers van tientallen kinderpraktijken, waarin diagnoses van voedselallergieën bij jonge kinderen worden gevolgd voor, tijdens en na de invoering van de nieuwe richtlijnen. Het onderzoek heeft uitgewezen dat duizenden andere kinderen in de VS ook hebben voorkomen dat ze een pinda-allergie ontwikkelden, nadat hun ouders hetzelfde voedingsadvies hadden gevolgd als Virginia.
What our data shows is that because of, or at least associated with those early introduction guidelines, there's about 60,000 less kids with food allergy today than there would have been. And that's a remarkable thing, right? That's the size of some cities.
Universitair hoofddocent Rachel Peters is de Population Health Research Program Lead bij het National Allergy Center of Excellence van het Murdoch Children's Research Institute. Ze maakt deel uit van een onderzoek aan het instituut dat deze kwesties ook onderzoekt. Volgens de liefdadigheidsgroep Allergy and Anaphylaxis Australia is pindaallergie een van de meest voorkomende voedselallergieën bij kinderen in Australië. 3% van de kinderen tot 12 maanden oud heeft er last van. Dr. Peters zegt dat er in Australië in de afgelopen 10 jaar tenminste 2 grote onderzoeken zijn afgerond om te onderzoeken hoe dergelijke allergieën in de eerste plaats zouden kunnen worden voorkomen. 1 onderzoek vond plaats voordat Australië in 2016 nieuwe voedingsrichtlijnen voor zuigelingen aannam en 1 na die datum.
We had 2 population-based studies recruited in the same region, which was Melbourne, Australia. So we had 2 cohorts recruited with exactly the same methods, but 10 years apart. And firstly, we measured what parents were doing in terms of infant feeding practices, and we had some very promising results showing that nearly 90% of babies today are being fed peanut in the first year of life, and this is what the guidelines currently recommend. We certainly showed a modest reduction in food allergy, but perhaps not as much as we were expecting.
Dr. Peters zegt dat de Australische bevindingen suggereren dat er veel meer onderzoek gedaan moet worden om de verschillende oorzaken van voedselallergieën vast te stellen.
Even though we are certainly starting to see a reduction in the rates of peanut allergy in Australia, they are still quite higher and higher than in some other countries around the world and higher than what was shown in this American study as well.
Universitair hoofddocent Peters zegt dat sommige onderzoeken veelbelovend bewijs hebben opgeleverd.
For example, there's a large trial underway examining whether vitamin D supplementation in the first year of life is helpful for preventing food allergy. There's a number of studies which show that in babies who live further from the equator, so they're getting less exposure to vitamin D and less sunlight, that they're more likely to develop a food allergy. We even see that within Australia. We have higher rates of food allergy in Melbourne compared to what we see in Queensland.
Terug in de VS, daar is Dr. Hill positief over zijn bevindingen.
It's amazing for me to be able to sit here with you today and say, you know, for the first time in modern history, not only have we reduced the rate of food allergy diagnoses, but we're actually lower than we were 5 years ago.
Ondertussen zegt Dr. Peters dat ouders gerust kunnen zijn.
Parents should feel comfortable and reassured by this sort of research and that. Parents should feel confident with what they're doing today, based on the recommendations.
Dit is een bijdrage van Deborah Grok voor SBS News, in het Nederlands vertaald door SBS Dutch. Uncle Charlie, The Invisible Hero, is een SBS Dutch podcastserie over de Japanse luchtaanvallen op Broome in West-Australië en hoe een jonge Aboriginal man de levens redde van 3 Nederlandse staatsburgers. Afgelopen woensdag speelden we de eerste aflevering van deze serie in het programma. Nu aflevering 2, waarin we Uncle Charlie leren kennen dankzij verhalen van nicht Edie Wright en neven Neville D'Antoine, Douglas Clements en Charla Clements. Ook horen we van Josien van Achelen, een van de Nederlandse overlevenden. Zij werd als klein meisje gered door Uncle Charlie.
SBS Dutch, op radio, online en op je mobiele telefoon.
This podcast is produced on the lands of the Cammeraygal people. We'd like to pay our respects to elders past and present and acknowledge the thousands of years of storytelling on this land. This episode also contains references to war and mentions and voices of Aboriginal and Torres Strait Islander people who have passed away.
It was very brave of him because there was a lot of oil on the water and it was also burning. And later I heard that there were also sharks swimming. I'm glad I didn't know that.
Josine van Achelen was only 6 years old when she found herself in the middle of the Japanese air raid on Broome in 1942.
At that moment, I didn't know who saved me. There were a lot of Navy men everywhere, so I thought a Navy man had saved me. But I didn't see the person. What is special is that he was there to save us. I wouldn't be here without him.
Nobody else was swimming there saving anybody else.
He was the only
one in the water that saved the people, yeah.
So your brother Charles Antoine saved little Josine van Achten.
Yeah. I'm Paulien Roesink, and this is Uncle Charlie, the Invisible Hero, a podcast from SBS Dutch and NITV Radio. Over 3 episodes, I'll be speaking to historians, community members and survivors about what it means to be recognized for heroism, to figure out why Uncle Charlie didn't get officially recognized by the Australian government. Today we're hearing from Charles D'Antoine's family. This is episode 2, The Man We Know as Uncle Charlie. In 2015, Dutch documentary makers Pia van der Molen and Michiel Praal covered the 1942 Broome attack from the Dutch perspective. In this short documentary, they speak to Josine about her experience during the attack. At the time, she didn't know who saved her. So, the documentary makers put a call out on the local radio station. And with the help of the local community, they were able to link the story to Uncle Charlie. Here's Pia speaking to Uncle Charlie's sister, Auntie Peggy, who passed away in 2023.
And this is what she was when she was little.
Oh, goodness. Yes.
And I also have another picture where she is now 81.
Oh, hell.
There you are.
Yes. Oh, that is nice.
And she wants me to say on her behalf how grateful she is that she was rescued, although we never know she was rescued by your brother.
Yeah, well, he was the only one that, you know, was swimming there and saved the people, the lady in the turn. There was nobody else. And as he was swimming, one of the women in the water was crying there, calling out in Dutch. He didn't know what she was saying. And he kept swimming, then he stopped, turned around, went back to her and told her to put her hands on his shoulder.
Uncle Charlie's family have worked tirelessly to keep the story of his heroism alive. But there's a deeper reason why this story is so significant for the D'Antoine and Clemens family. In 1967, a referendum that gave the Commonwealth responsibility over Aboriginal affairs passed. This change meant that First Nations people would be counted as part of the population and acknowledged as equal citizens. So, in 1942, when Uncle Charlie saved 3 people's lives, he wasn't considered an equal citizen of the land he was born on.
That interview where these Dutch journalists came out to One Arm Point to interview Mum, and they presented Mum with a photo of the young girl that he saved on that day in Broome. You're right in saying that the Dutch recognised Bob Charlie for his bravery. The Australian federal government hasn't recognised his deeds.
This is Douglas Clements, late Auntie Peggy's eldest son.
We always call Uncle Charlie Pop, Pop Charlie. That's as we know him. So Pop Charlie, him and his brother, Douglas, whom I named, and his elder sister, Annie Laxey, they were born here on the Dampier Peninsula at a place called Bulgan or Swan Point, and it's in the Umbadi country.
Uncle Charlie never had kids of his own, but from what we heard, it sounds like his nieces and nephews were like his own children.
From what I remember of the days of Pop, he was a sportsman. He used to play soccer. He liked playing soccer. He was a very good darts player. In fact, he went to the pub a lot. A lot of his beer that he drank, he won it through his darts game.
Douglas's brother Charla also has fond memories of Uncle Charlie.
So I was named after Uncle Charlie. His name was Charles Joseph D'Antoine. Now, from when we were kids, he was in Darwin. He was sort of like, you know, pretty much a father figure to us. Looked for us, did stuff for us, cared for us. He used to provide supper Friday nights. He'd play darts, come home with a bow's chook. It used to be a supper on Friday nights.
He'd come around every weekend from what I remember. He was always around home on the weekend. And one of the things he could do, he could make boomerangs really good. He made this pair of boomerangs one day. We went out to a place called Buffalo Creek. And he tested them out. It was a low tide right out in the sand flats. And he let fly with his boomerangs. He used to take a beautiful circle over there, just right out and back again, right at his feet. He was really good at it. One of the things we know him for is he's a great seaman. And he knew some really great fishing spots. We were out fishing one day, my wife and I, and we were going across out in the ocean here off one point, and there's big tides coming in, and we're going across this passage, and the tide's ripping through this passage, and this whirlpool broke in front of us. It would have been about, I don't know, 20 foot across. And we went straight into this whirlpool. He turned the boat around and we just went around and around, and he gunned the motor and we just pulled straight out of the whirlpool and come out over the top. As if nothing had happened. It was an experience. He was that kind of seaman. He was just so confident.
We grew up, when I say we, all our cousins, all Uncle Charlie's nieces and nephews, we grew up with this story of Uncle Charlie. And a lot of Broom kids grew up with this story of Uncle Charlie.
Edie Wright, who we met in the first episode, wrote all about Uncle Charlie's life in a children's book called Charlie's Swim. She's pretty familiar on what happened on the 3rd of March in 1942.
Uncle Charlie's job was to clean and refuel the flying boats that were coming down from Dutch East Indies, and they were landing in Broome. And they were refueling in Broome and resupplying and then flying on to Sydney and Melbourne to the eastern states. And he'd help refueling the planes. So that was his job. And he was moving. As soon as he cleaned one plane, he'd move on to the next plane. And he'd clean that and get it ready. And that was his job on that fateful day when the Japanese, they strafed Broome and attacked the flying boats that were anchored in Roebuck Bay, full of military, Dutch military people, their families and children.
Charla also spent many nights asking his Uncle Charlie what happened that day. He remembers Uncle Charlie describing the zeroplanes flying over and shooting the flying boats he was working on, and how his instinct told him to swim to land.
And the people in the water swimming around him, singing out, helping out, help, you know, I can't swim. And he swam past the young mother and her child and told them that you hang on to my shoulders, you know, hang on to my shoulders and kick with me. And we'll try and swim back to shore. She held onto his shoulders, and the child held onto her mother's shoulders as she could, and they started swimming. Now the planes came back. Started shooting up the planes. They were shooting up people in the water. You know, and he said, we've got to dive underwater before they die so they don't shoot us. But she was scared of the water. She tried to pull him back, you know, stop him from diving, but they managed to make it.
After the event, after the war died down, it was the Dutch that acknowledged his bravery. It was the Dutch that awarded him medals and an open invitation to the Netherlands by the then reigning queen. It was the Humane Society that awarded him an official certificate acknowledging his bravery. But the Australian government, or WA government, did nothing.
Uncle Charlie's nephew Neville mentioned that the story didn't interest him as a child.
And it wasn't until later on when I was helping him clean out his house that at the bottom of under his bed, I was cleaning it out and I opened it up and I thought, you know, maybe this, I was worried about pythons being under his bed. But on the bottom of this case was this certificate of merit from the Royal Humane Society. And I was a young man then, and I began to get very interested in what did he do that warranted this certificate of merit. You know, Uncle Charlie being the man that he is, a very humble man, and he didn't talk too much about it, but my dad, who was, you know, he has living memory of that event, would tell me, spit the stories about this thing. And it was then we took the certificate to the Fremantle museum and asked them, can they look at restoring it for as much as best as they could? And they were quite willing to do that. So we had that train that took it back to Uncle Charlie. And, you know, he almost burst into tears because, you know, nobody gives him anything, you know, like, you know, this was a great honour for him. The certificate of merit was signed in July of 1944, the 17th day of July 1944, and it was to honour him for events for the Roebuck Bay bombing of Broome, and it says in here, the Derby truck driver aged 23 in rescuing a woman and her child from drowning in Roebuck Bay in Broome, Western Australia on March the 3rd, 1942. You know, so that was only 2 years difference between that. And then the Dutch awarded him a medal. This was later on. And it's a medal with a red and yellow ribbon, and it's the medal for honourable medal of charitable assistance. And it's one of the oldest bravery awards in the Kingdom of the Netherlands. I think 50 years later, there's the second award that came from that, and it's a medal from the 18th NERAF, but it's a joint Dutch and Australian bomber squadron of World War II. But the sad thing about all of this is that you had the Kingdom of Netherlands acknowledging his the bravery that he showed and what he did. And you had the Majesty the King, you know, the Humane Society. So nothing actually coming from the Australian government, which is quite sad. But it didn't change my admiration for Uncle Charlie and stuff like that. But I thought he should be acknowledged for what he did for somebody that he never even knew.
Edie has similar thoughts on what decorations Australia has given to Uncle Charlie.
I have seen the memorial statues that they have out at Town Beach, which overlooks the bay, and I've seen those. I think there's at least about 8 of them where there are the voices of people on these inscriptions. Uncle Charlie's one. There's a few Dutch survivors at the time they were able to get snippets from. There was Gus Winkle, but that's the memorial that I know of. Yeah, I mean, there was a little bit in an article in about 1942 written by, it must have been the superintendent of Native Welfare, and basically it said that, you know, he is deserving of being a white man for his bravery act. That was so condescending, degrading, that little piece of information. But that was all that I have seen. And the family certainly haven't heard of any recognition.
Now, knowing that she might have been the one who was saved by your brother and looking at the picture, what do you feel here? What do you feel inside?
Oh, no, we're very proud of him. He's not here to do all this. He should be here, not me.
Yeah.
The word humble came up a lot when we asked his family to describe how Uncle Charlie felt about the awards he received. But when diving deeper, it seemed as though Uncle Charlie didn't even feel like he deserved these accolades.
He always remembered that particular day, and sad, from sad memories, because when he was in the water, he saved the woman and he saved the child. And at the same time, there were other women and children yelling out to be saved. And he had to ignore them. He had to swim away from them, get away from them. Otherwise, they would have all died. That really bugged him. He always remembered that, having to swim away from people in the water, singing out for help. He couldn't help.
Het is meteen dat ik geen vader en moeder meer had. Want mijn vader die
waren. We were still on the plane and my father came out of the dome where they shot out of. And suddenly, I was also hurt. And later my mother picked me up because she was helping people exit the plane. She threw me out too, and I believe she was also injured because she couldn't swim. I had her, and then she sank away.
In this podcast series, we call Uncle Charlie an invisible hero. But through chatting to survivors and family, we're learning that being a hero comes with a price. If you survived, you survive with the memories of the attack, whether it's the parents you had before or the people you couldn't save. Being a hero means more than being selfless. It means living with the long-term effects of taking a risk. Uncle Charlie passed away in 1993, and to this day, no recognition from the Australian government has been made.
The Australian federal government hasn't recognised his deeds. The Dutch queen at the time wanted Pop Charlie to go over to Europe to receive the award. They were prepared to fly him over there. But Nana wouldn't let him. According to my mother, Nana said, no, you're not going, you're staying here. So he didn't go. This took so long to recognise the efforts of Pop Charlie, of what he did that day. And it wasn't something that came pretty freely either. And as happens, I guess, a lot with Aboriginal people, Indigenous people in the country, that they really don't get recognised until, you know, someone makes a bit of raises it to the attention of certain people and something gets done about it. But for many years, other people were being recognised for deeds of bravery or acts that are, you know, or that were been helping someone. I mean, Pop Charlie never got any mention of it. And it wasn't until years later that when he finally did get mentioned, we thought, well, that's great. You know, Pop Charlie, what he'd done, from his point of view, you just put yourself in his shoes. He can see other people getting recognised for things, and he's not. He must have felt a little bit down about that. But who knows? We never asked him about how he felt about not being recognised.
Despite seeing Uncle Charlie as a hero, his family still sees his story as a painful reminder about what it means to be Aboriginal in this country and the history it comes with. Neville tells me about the articles written about Uncle Charlie in 1942.
And I mean, there's some of these stuff that you read and the wording of it sounds right, like you should be almost saying that he should be acknowledged as a white person. And I thought, well, I know their heart is in the right place and they're trying to acknowledge the bravery on there, but, you know, words matter. So they use the wrong words, but I think the heart's in the right place to acknowledge the heroism that he did. They just worded it wrong. But I think all of this sort of stuff, and to get acknowledgement for something that even though he's not alive, it doesn't matter. So it'd be really good to get the Australian government to acknowledge what he did. I mean, the Dutch certainly did and the King of England did. So it'd be just good to get Australia to do it.
They didn't acknowledge the efforts of Uncle Charlie, the bravery of Uncle Charlie, because at the time, you know, the policy was that, you know, we were still being assimilated and we were still being seen as subservient type people in Australia, and it just went unrecognised. I mean, not that we expected some huge recognition, but, you know, a letter acknowledging him for what he did and putting his life on the line for a Dutch lady and a child. I mean, that was the darkest day of the Dutch military history that day.
The family has always felt that the Australian government should have recognised Uncle Charlie's bravery. And it's not about family honour or glory. It's for a bigger reason.
Look, it's also part of this whole truth-telling too as well. This is the truth of the way Aboriginal people were treated at the time. I mean, Uncle Charlie couldn't go off to the forces because he's Aboriginal, and his younger brother Adrian wanted to go off to the forces, but they only allowed him to be part of the land force. So it's also part of this truth-telling. You know, Aboriginal people were involved in wars, yet their voices remained silent. This is the story about how we were treated at the time, how a young Aboriginal man was treated. It's also a story of Australia's history, Australia's military history. It's also the story of the Dutch people too as well. You know, that's just, and the Japanese. There's a lot of Japanese families in Broome that are, I think, about third, fourth generation now. You know, this is their story too as well. It's part of that truth-telling for every Australian, not just Aboriginal people.
In the next episode, we'll be speaking to people who understand what it means to be recognised.
I think he should have been exceptionally highly decorated. If it was anybody else, I might have got the George Cross, but I just don't think it suited the political environment of the time.
Recognition is important because it affirms that someone's actions really mattered.
This is Uncle Charlie, the Invisible Hero, a podcast from SBS Dutch and NITV Radio. I'm your host, Paulien Roesink. The NITV Radio team is Carrie Lee Berry, Alexis Moran, and Nari Pakai. From the SBS Audio podcast team, Joel Suppel, Max Gosford, and Bernadette Fung Nam Win, this episode was mixed by Mandy Coolen. And a special thanks to PM Media for allowing us to use their interview with the late Auntie Peggy. Follow this podcast on the SBS Audio app or wherever you get your podcasts. Woensdag kunt u in onze uitzending luisteren naar het derde en laatste deel van deze serie. Wilt u niet zo lang wachten? Ga dan naar sbs.com.au/Dutch. Veel mensen genieten deze maand van een welverdiende vakantie. En om ook in het Nederlands over dit onderwerp mee te kunnen praten, heeft Joyce Diebels van Dutch with Joyce een mini-les Nederlands over het thema vakantie voorbereid.
Ik ben Joyce van Dutch with Joyce, and today we have another Dutch lesson. With summer here, it is time to discuss some holiday activities. Holiday activities are vakantieactiviteiten. So vacation activities, really. Vakantieactiviteiten. So let's discuss some holiday activities. First up, wandelen. Wandelen is walking, but we also use it for hiking because we just don't have a word for hiking. Wij gaan elke ochtend wandelen in de bergen. We go hiking in the mountains every morning. Wij gaan elke ochtend wandelen in de bergen. Now, obviously, you might want to travel this year, whether it's within the country or outside. But traveling is reizen. We reizen dit jaar met de trein door Europa. This year we're traveling through Europe by train. We reizen dit jaar met de trein door Europa. And obviously we need luggage as well. So luggage is bagage, coming from French. Vergeet je bagage niet als je uit de trein stapt. Don't forget your baggage or your luggage when you get off the train. Vergeet je bagage niet als je uit de trein stapt. Also, if you're going abroad, you need your passport. Now, this is very similar. You just need to Dutchify it. Paspoort. Neem je paspoort mee. Anders mag je het land niet in. Bring your passport, otherwise you can't enter the country. Neem je paspoort mee, anders mag je het land niet in. And when you get into your destination, you might have a great, great view. A view is called an uitzicht, like a sight that you have a lookout from. Het uitzicht vanaf de bergtop was adembenemend. The view from the mountaintop was breathtaking. Het uitzicht vanaf de bergtop was adembenemend. Maybe you're a person who just likes to swim all day at the swimming pool. The swimming pool is het zwembad. Het zwembad bij het hotel is echt groot. The swimming pool at the hotel is really big. Het zwembad bij het hotel is echt groot. And if you're going to the swimming pool at the hotel and you're wondering if there's any Dutchies around, just see which chairs are taken with some bath towels but there's no people on it for a whole bunch of the morning. Those are probably your Dutch people because they usually get up very early, claim their chair, put their towels on, go back to bed, and come back to the hotel swimming pool later in the day. Now, if you want to have your beach chair or your pool chair, we call that a strandstoel of a lichtstoel for more like a nice big chair to lay on. We huurden strandstoelen voor één dag aan zee. We rented beach chairs for a day by the sea. We huurden strandstoelen voor een dag aan zee. And probably not you in Australia, but Dutchies also like to sunbathe and get a nice tan. And sunbathing is zonnen. So we literally make a verb out of de zon. Op het strand lagen we heerlijk te zonnen. We were sunbathing on the beach. Op het strand lagen we heerlijk te zonnen. And maybe you are a camper and you like to go camping. Now let's verb camping up into kamperen. Or if you don't like to camp, we also call that kramperen. Because I don't know, it might give you the cramps or whatnot. Kamperen. We houden van kamperen in de natuur met onze tent. We love camping in nature with our tent. We houden van kamperen in de natuur met onze tent. And if you're a cultural person, you might want to visit a museum. A museum is een museum. Het Van Gogh Museum is een must-see in Amsterdam. The Van Gogh Museum is a must-see in Amsterdam. Het Van Gogh Museum is a must-see in Amsterdam. So these are a few of the things that you can do or need when you're going on a holiday. I am wondering what things that you might to bring along or do on your holiday. Let us know. En tot de volgende keer. Doei!
Alle woorden en zinnen zijn zoals altijd terug te vinden op onze website sbs.com.au/Dutch. U vindt daar overigens meer dan 80 verschillende lessen. Dan nu bij SBS Dutch, de Benga Boys met We're Going to Ibiza. De Nederlandse Karin Dekker is professor aan RMIT University en een van de auteurs van een onderzoek naar de woonomstandigheden van tijdelijke migranten hier in Australië. In november belden we haar over de uitkomsten van dit onderzoek.
Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch.
Karine, wat is eigenlijk de aanleiding voor dit onderzoek geweest?
Nou, de aanleiding was dat we met een team van onderzoekers uit heel Australië rond de tafel zaten en dachten van, nou, wat is er nou eigenlijk aan de hand met die woningmarkt en hoe zit dat met de rol van tijdelijke migranten op de woningmarkt. En toen kwam er een mogelijkheid om een subsidieaanvraag in te dienen. En dat hebben we gedaan. Toen kregen we het geld. En toen hebben we dus onderzoek gedaan. En heel veel interviews met zowel tijdelijke migranten als met de organisaties die hun ondersteunen. En ook met beleidsmakers om de tafel gezeten om te kijken van, ja, wat is nou de situatie? Wat zijn de problemen waar ze tegenaan lopen? En wat zou de overheid kunnen doen om daar iets aan te doen of aan te verbeteren. Ja, want we hoorden natuurlijk al die verhalen over mensen die in totaal, sorry, ik moet even zoeken naar woorden, omdat het in het Nederlands gaat. Die dus met veel te veel mensen in een huis wonen, dus overbewoning. Mensen die in de gang moeten slapen, mensen die bedden moeten delen, studenten die waanzinnige bedragen betalen voor een kamertje wat ze moeten delen met iemand anders. Dus ja, dat soort wantoestanden, daar wilden we eigenlijk onderzoek naar doen. Van, is dat nou waar? Voor wie is het waar? En wat gebeurt eraan?
Ja, en wie valt er onder die groep tijdelijke migranten?
Het is een hele diverse groep. Ik kwam zelf als een skilled migrant naar Australië. Maar dus dat is een groep. De Nieuw-Zeelanders, dat zijn vaak ook, die komen vaak ook op een tijdelijk visum. Mensen die op familiebezoek komen of een partnervisum, dat is ook een hele grote groep. En dan heb je nog de studenten natuurlijk, de asielzoekers, ja, de gewone working holiday makers. En een, ja, nog een groepje anderen die op allerlei andere visa zitten. Maar dat zijn de grootste groepen eigenlijk.
Mm-hmm. En nou noem je net de studenten die in zo'n heel klein hokje en dan ook nog dat moeten delen wonen. Wat voor woonsituaties ben je allemaal tegengekomen?
Ja, van alles eigenlijk. Het hangt ontzettend af van de categorie van het visum waar je op komt. En wij hebben dus een soort hiërarchie gemaakt van wie er het meest kwetsbaar is. En de Nieuw-Zeelanders die zijn het minst kwetsbaar, want die worden eigenlijk gewoon behandeld als Australiërs. En die stromen ook vrij snel door naar de gewone reguliere woningmarkt eigenlijk. Mensen die ook niet zo heel kwetsbaar zijn, zijn de working holiday makers, want die gaan gewoon weer weg als het ergens niet fijn is. Skilled workers die komen met genoeg geld. Maar de meer kwetsbaren, dat zijn toch wel de studenten, de mensen die uit de Pacific Islands komen, op het Palm Scheme. Maar ook de asielzoekers natuurlijk. En vooral die asielzoekers, die hebben eigenlijk geen recht op ondersteuning van de overheid. Er zijn wat organisaties die geld krijgen van de overheid. Dus Uniting Care, Backed Care en zo. Maar dat is echt per lange na niet genoeg. Dus die mensen die zitten vaak met hele gezinnen in één slaapkamertje. In een huis wat geschonken is door oma aan de kerk. En daar zitten dan 4 gezinnen in één woning. Dat soort dingen. De studenten die echt veel geld betalen voor een kamer die ze moeten delen met een andere student. En dan wordt het verkocht als je hebt je eigen kamer. Maar dan staat alleen een kast middenin of er hangt een gordijn of zo, weet je. Ook veel studenten die echt geen idee hebben hoe het werkt in Australië. Dus die komen en die gaan vanuit hun eigen land. Maken ze geld over naar mensen die ze niet kennen. En dan komen ze hier en dan blijkt dat een scam te zijn. Dat gebeurt heel veel. Dus vooral overbewoning. Heel veel slechte woonomstandigheden. Dus schimmel in de huizen. Ramen en deuren die niet werken. Deuren die niet op slot kunnen. Gordijnen die allemaal naar beneden zijn gevallen. Ja, allemaal van dat soort echte misstanden. Ja, die ervoor zorgen dat mensen niet veilig kunnen wonen, niet lekker kunnen wonen en daardoor ook niet gewoon hun werk kunnen doen of kunnen studeren of zo.
Ja, dus, want dat wilde ik vragen. Dat zal die woonomstandigheden, die zullen ook effect hebben, invloed hebben op hun leven en op hoe ze functioneren.
Ja, absoluut. Ja, dus we hebben verhalen van bijvoorbeeld studenten die vertellen dat ze gewoon de hele dag in de bieb zitten te studeren tot 's avonds laat, omdat ze op hun eigen studentenkamer niks kunnen. We hebben ook verhalen van mensen die heel veel moeten werken naast hun studie of naast, en die dus 2 of 3 banen moeten hebben. Skilled workers bijvoorbeeld. En die hebben vaak nog weer een avondbaantje erbij. Als je en barista bent en yoga-instructeur, ja, dan verdien je gewoon niet genoeg om je huur te betalen. Maar ook, weet je, de asielzoekers die mogen niet werken. Die hebben geen werkrechten. Die hebben geen recht op sociale woningbouw. Die zijn afhankelijk van het goedertieren van de kerk en andere instanties. En dat maakt mensen wel heel kwetsbaar. Dus als je niet mag studeren, je mag niet werken, wat doe je dan de hele dag? En dan zit je ook nog in een overbevolkte woonsituatie. Ja, en mensen hebben vaak trauma. Dus dat alles bij elkaar maakt dat het heel moeilijk is om een leven op te bouwen in Australië.
Ja, maar zijn er dan geen organisaties die groepen ondersteunen?
Ja, nauwelijks. Er zijn wel charities die dat doen. Dus voor iedere groep is er wel een eigen organisatie. En voor de Nederlanders heb je natuurlijk de Dutch Club in Melbourne en de Dutch Club in Perth enzovoort. En die helpen mensen wel een beetje door gewoon het netwerkje. En dus van nou, daar is werk en daar is een woning en zo moet je je visum aanvragen. Maar het gaat allemaal best wel informeel. Zeker voor de mensen die dus wat in een wat kwetsbaarder situatie zitten. Maar eigenlijk het centrale argument in het onderzoek wat wij hebben gepubliceerd van de week is dus dat de overheid die wil wel heel graag tijdelijk migranten naar Australië halen. Want ze hebben een enorm belangrijke bijdrage aan de economie. Maar Australië wil geen verantwoordelijkheid nemen voor die mensen. Dus je hebt geen recht op iets. Je hebt geen recht op Medicare, geen recht op woningen, geen recht op een uitkering. Maar je moet wel belasting betalen. Er zijn weinig ondersteunende diensten. Ja, dus wat er gebeurt is dat al die diensten die er zijn, dat zijn vaak de eigen organisaties. Dus de mensen die zelf gemigreerd zijn, die dan weer andere migranten gaan helpen. De Dutch Club die nieuwe Nederlandse migranten op weg helpt. En datzelfde geldt voor eigenlijk alle groepen. En die binden alle touwtjes aan elkaar. Ze werken met elkaar samen, ze verwijzen mensen naar elkaar. Maar het gaat allemaal echt op een heel laag budget. En dat betekent dat het ook vaak wegvalt als het echt essentieel wordt. En eigenlijk, de meeste mensen vinden hun weg uiteindelijk wel. Maar het is voor mensen die, bijvoorbeeld als je in een situatie komt van huiselijk geweld, dan is er eigenlijk, kun je nergens terecht. Want je mag dus dan zelfs niet aankloppen bij de daklozen opvang en zo. Want zelfs daar moet je dus permanent resident voor zijn om daarheen te kunnen. Dus dat betekent dat vrouwen met kinderen met een tijdelijke verblijfsvergunning in Australië, dat is de grootste groep onder alle daklozen. En dat zie je niet. Ja, dat is heel chockerend. Dan ben je een moeder met kinderen in een land wat niet jouw land is. En dan kan je nergens terecht. Ja, dan soms kan je in de kerk slapen, soms kan je bij vrienden terecht. Maar ja, je hebt geen recht op een woning, je hebt geen recht op daklozenopvang, je hebt geen recht op traumabegeleiding, helemaal niks.
Nee, die groep van tijdelijke migranten, die is eigenlijk heel erg groot, hè? 10,5% las ik. Nou hebben jullie je dan gericht op de groep zonder de Nieuw-Zeelanders, want dat is bijna de helft daarvan.
Ja.
1,7 miljoen mensen blijven er dan nog over. Wat is jullie aanbeveling? Wat moet er gedaan worden wat jullie betreft?
Nou, ik denk dat als Australië een land wil zijn wat aantrekkelijk is voor nieuwe migranten, en dat wil Australië zijn, want anders dan krimpt de economie. Dan denk ik dat de ondersteuning voor tijdelijke migranten beter kan. En een heel groot deel daarvan zit in communicatie. En dat begint eigenlijk al op het moment dat mensen in hun eigen land besluiten om naar Australië te komen. Dus voor internationale studenten, dat er dan echt goede informatie is over hoe werkt dat dan met je visum en met je woning en met je universitaire kosten en al die dingen. En dat dat niet overgelaten wordt aan de informele sector. Want dan krijg je dus dat er allerlei misverstanden zijn, maar ook dat misbruik een veel grotere rol gaat spelen. Dus als Australië zou investeren in goede informatie voor tijdelijke migranten, denk ik dat die migranten, die hele ervaring, die kan veel beter worden. En dat is met veel minder stress gepaard en met minder misbruik ook. Dus betere ondersteuning, meer geld ook. Want het is natuurlijk één ding dat je migranten ziet als een economisch goed. Hè? Ze dragen bij aan de economie. Maar daar moet wel wat tegenover staan. Het zijn mensen. Dus je moet de mensenrechten wel gewoon in ere houden. En mensen hebben recht op een woning. En mensen hebben recht op eten. En op naar school gaan. En sommige tijdelijke migranten die mogen niet eens naar school. Ja, dat kan niet.
Tot zover deze uitzending van SBS Dutch. Onze verhalen en series zijn terug te luisteren op de website sbs.com.au/dutch of via de SBS Audio app. U kunt deze gratis downloaden in de App Store of in Google Play. U kunt ons ook volgen op Facebook en Instagram. facebook.com/sbsdutch of instagram.com/sbsdutch. Zo dadelijk, over een half uurtje zo ongeveer, om 12:30 dus, kunt u op SBS Worldwatch kijken naar het NOS 8 uur journaal van gisteravond. En u kunt die uitzending ook terugkijken op SBS On Demand, op een tijdstip dat het u het beste uitkomt. We sluiten deze uitzending van SBS Dutch af met Heb je even voor mij van Fransje Bauer. Woensdag, dan zijn we er weer. Heel graag tot dan. Fijn weekend.
Ik kwam jou tegen. Jij was verlegen.
Wil je nog meer soortgelijke verhalen?
Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify of waar je je podcasts dan ook vandaan haalt.